En wij gaan, zoals aangekondigd, naar de eerste brief van Johannes. Om te beginnen. En dat zegt hij ook. Want 1 Johannes 1 begint met de woorden: hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Aan deze woorden hangt meteen de gedachte dat dit geschreven is door Johannes. Want er staat wel mooi boven de eerste algemene brief van den apostel Johannes. Maar de brief kent geen adressering en ook geen afzender. Wordt niet vermeld. Net zo anoniem dus als de Hebreeënbrief feitelijk, die ook nauwelijks een brief is. Maar dat dit geschreven is door Johannes, dat lijkt heel duidelijk, omdat wij geen twijfel hebben over het evangelie dat wij kennen als geschreven door Johannes. Niet dat dat er echt in staat, maar het blijkt uit de inhoud. Dat is een wat ingewikkeld verhaal en daar ga ik dan ook maar niet verder op in. Maar aan de stijl van schrijven kunnen zelfs wij leken, zal ik maar zeggen, daar kunnen zelfs wij herkennen dat het dezelfde schrijver moet zijn. Want Johannes heeft nou eenmaal zijn eigen wijze van uitdrukken. Een eigenaardig soort taalgebruik, niet alleen, maar ook een eigen manier om dingen onder woorden te brengen. Waar wij bij Paulus, van wie wij natuurlijk de meeste brieven hebben, en de langste trouwens ook, waar wij bij Paulus vinden een systematische uiteenzetting, min of meer in rechte lijn, vinden wij bij Johannes precies iets anders. Daar vinden wij, hij begint ergens en komt daarop terug en dat is het dan. En daarna begint hij weer ergens en komt cirkel en hij komt weer terug bij waar hij begonnen was. En soms is hij aan het eind nog niet eens verder dan waar hij ooit begonnen was. Hij loopt eromheen. 1, 2, 3, 4 keer enzovoorts. En hij beschouwt dezelfde dingen steeds opnieuw. En hij doet dat gewoonlijk door steeds weer andere woorden te gebruiken. En voor ons is dat erg nuttig, omdat we daardoor ongewild en onbedoeld wellicht ook enige woordstudies krijgen voorgeschoteld. De broeder die zojuist wat inleidende woorden sprak, die zei dat feitelijk ook al. Want in de beginne was het woord, maar het woord is een heleboel dingen meer dan alleen woord. En vandaar dat Johannes ogenblikkelijk andere woorden gebruikt voor precies hetzelfde. Synoniemen noemen wij dat dan. En daar leren we de aard der dingen van door verstaan. Hier begint hij met hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, gezien hebben, geaanschouwd hebben van het woord des levens. En dan stopt hij, want dat hij het heeft over woord, dat lijkt me duidelijk. Zo begon het ook, hetgeen wij gehoord hebben. Maar hij noemt het woord des levens. En daarmee vervangt hij eigenlijk het begrip woord door het begrip leven en zegt, want het leven is geopenbaard en wie het gedaan heeft weet ik niet, maar iemand heeft in onze Statenvertaling vers 2 dus tussen haakjes gezet. Zo van, ja, dat is even een zijlijn. Dat kun je ook even overslaan om daarna weer verder te lezen in vers 3. En dat is ook zo. Maar de aardigheid is dat hij het heeft over het woord en daarna zegt hij, want het leven is geopenbaard. Want woord is nou eenmaal leven. Als ik daar uitgebreider op in zou gaan, dan kom ik nauwelijks meer aan aan die Johannesbrief toe, want u wordt graag dat te weten. In het Johannes-evangelie zegt de Heer bijvoorbeeld: mijn woorden zijn geest en leven. Dan heb je er nog één bij, geest. En Johannes zelf, in Johannes 5, zegt dat woord is niet alleen geest en leven, het is ook bloed. Want bloed is leven. En het is ook water. En hij zegt geest en bloed en water zijn drie, maar het is één en hetzelfde ding. Het is leven namelijk. Heb u dat nog? Daar komen we later ooit wel op terecht. Als we tijd hebben en als we niet verkouden worden of een of andere griep oplopen, zal ik maar zeggen. Dan hebben we het daar nog wel over. Maar het gaat om dit beginsel. En met het woord beginsel begint hij, maar daar moet ik eigenlijk ook mee beginnen. Hetgeen van de beginnen was. Ik weet niet of u ooit de moeite neemt om te kijken wat iemand daar ooit over gezegd heeft. Wat de officiële verklaringen zijn enzovoort. U weet wel, inleiding tot de Bijbel heet dat. Of inleiding tot de brieven van Johannes of zo. En als je dat dan bekijkt, je zoekt het op je computer. Dat kan tegenwoordig, Wikipedia of waar je maar terechtkomt. Gegarandeerd. Als het meer dan drie regels zijn, zeg ik altijd, dan staat er iets als... dit begin waar Johannes het over heeft, is dat hetzelfde begin als uit Johannes 1, het evangelie van Johannes. Want het begint ook zo, hè? In de beginnen was... En daarna komt er natuurlijk nog één vraag. Is dat ook hetzelfde begin als het allereerste woord van de Bijbel? Want dat is in de beginnen. In het Hebreeuws is dat namelijk officieel één woord, Bereshit. Is dat hetzelfde begin? En dan is het vermakelijk, vind ik persoonlijk. Maar dat komt ook door mijn leeftijd, dus trekt hij zich daar niet al te veel van aan. Maar ik vind dan vermakelijk te zien hoe die commentatoren elkaar dan tegenspreken en zich uitputten in uiteen te zetten dat het alle drie verschillende beginnen zijn. Het ene is het begin van dit, het andere is het begin van dat, het nog ander is het begin van dat. En aan het eind van het verhaal ben je het hele woord begin kwijt dus. Want dan, wat betekent het dan nog? Mijn commentaar, mag je ook niet van schrikken, mijn commentaar is ongeveer dit. Natuurlijk gaat het over begin en gaat het over Hebreeuws. De Bijbel is oorspronkelijk Hebreeuws. Het Nieuwe Testament weliswaar in het Grieks geschreven. Maar die apostelen die hebben een Hebreeuws-Joodse achtergrond. Die denken Hebreeuws, gebruiken Hebreeuws jargon. Dus het wordt toch Bereshit en begin. In het begin, dat is eigenlijk het woord dat wij, wat in het woordenboek staat als hoofd. Resh. Resh is hoofd. Is het Persisch? Rasha, als voornaam, betekent gewoon hoofd. Er zijn nog meer afleidingen van, maar ik zal je er niet mee bezighouden. Reza, heette de Sjaar van Perzië. Reza, was de Sjaar van Perzië? Ja. Reza betekent ook gewoon hoofd. Het is Resh, het is het Hebreeuwse Resh. Er zijn dus ook Bijbelvertalingen die beginnen Genesis met in hoofdzaak. En met het woordenboek in de hand kun je dat zo vertalen. Want begin is hoofd en hoofd is begin. Alleen bij begin denken wij aan tijd. In het begin en daarna en daarna en daarna. En bij hoofd denken wij, als het goed is, aan rangorde. Nog een keer. Bij begin denken we horizontaal. Eerst dit en dan dat en dan dat. En bij hoofd denken wij, wie is het hoofd? Dat is verticaal. En wat komt eronder? Het nekkie. En dit is Toon Hermans. Dat schiet niet op. Dus de Bijbel dan. God is het hoofd van Christus. En Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. Dit is 1 Korinthe 11 trouwens. Dat u niet denkt dat ik dat verzin. Want ik krijg er last mee. Hè? Want zo worden wij niet meer geacht te denken. Wij hebben gedacht dat alle mensen gelijk zijn. Maar misschien erover, weet u wel. Maar in de Bijbel, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. En andersom, kinderen zijn de ouders onderdanig. En moeders is vader onderdanig. En vader is Christus onderdanig en Christus is God onderdanig. Dan heb je ruzie meteen met de drie-eenheidsleer, maar dat is mijn schuld niet. Dus ja, ik vertel het maar gewoon, hè. Want daar, nee, in die leer wordt geleerd dat de zoon niet onderdanig is aan de vader. Is dat zwart op wit? Dat hij niet onderdanig is. Dat ze allemaal gelijkwaardig zijn. Maar dat is de Franse revolutie eigenlijk, als je het daarover hebt. Dus daar moet ik het niet over hebben. Ik moet het hebben over God. Dat is het hoofd van Christus. En Christus dient de vader. En Christus is het hoofd van de man. En de man dient Christus, enzovoort. Dat is verticaal. Hebben we die nog? En Christus is het hoofd van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat hij ernaast staat. En ook een stem te bedden te brengen heeft zoals wij. Hij staat in ons hoofd. Wij hebben niks in te brengen. Hij brengt wat in. En hij organiseert de gemeente, want hij is hoofd van de gemeente. Dat is jammer voor de paus, maar toch. Maar dat is bijbels. En daar gaat het maar om. Bijbelse zaken. En in de beginnen, dat wil zeggen, in het begin, in essentie, in hoofdzaak. In het begin, hoe het ook zij, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat vroeger was en niet morgen pas, dat is duidelijk. Hè? Dat is te belachelijk om dit natuurlijk te zeggen. Maar voor de duidelijkheid zeg ik. Natuurlijk is dat zo dat daar het verhaal begint. Bij God die de hemel en de aarde schept. Maar ja, tot in het Nieuwe Testament uitgebreid zelfs aan toe, is de Heer aan het woord. En dan wordt er nog steeds gezegd. Hij is degene die hemel en aarde geschapen heeft. En als gesproken wordt over gemeentelijke waarheid, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, puntje, puntje, puntje. Dan staat er meteen bij dat het is naar zijn eeuwig voornemen, dat het allemaal van ouds allemaal zo geregeld is enzovoorts. Dat u dat weet, hè? Zo is dat. In het begin, daar begint alles mee, met God die hemel en aarde schept. En dat betekent dat al wat hij geschapen heeft noodzakelijk aan hem onderworpen is, omdat hij de maker is. Dit valt niet uit te leggen, dat lijkt me duidelijk. En dat is waarom de Heer zich steeds als zodanig voorstelt. Ik ben de Heer uw God, en dat is dan degene die hemel en aarde geschapen heeft. Dat je weet wie het is, het plaatst hem als hoogste in rang. En daarna volgt dat God van de beginnen gesproken heeft. Zo zeggen wij dat. Maar Johannes zegt het veel sterker, veel mooier, maar met terminologie, met woorden en zinnen die wij schijnbaar moeten leren. Hij zegt niet God heeft van de beginnen gesproken, hij zegt God is het woord. Dat is wat hij doet. Maar als God dan hemel en aarde geschapen heeft, wat betekent dat dan? Dat alles aan hem ondergeschikt is en dat hij het dus voor het zeggen heeft. Voor het zeggen heeft. Te spreken. Toch? En dat betekent ook dat alles in de schepping noodzakelijk als aan de schepper ondergeschikt. Dus naar hem moet luisteren. Wij zijn horig, heet dat in heel oud-Nederlands. Nog ouder dan de Statenvertaling, denk ik wel eens. Wij zijn aan hem ondergeschikt. Dat is 100% andersom trouwens dan gewoonlijk gedacht wordt. Maar ons gewone denken komt uit de heidense traditie, waar geleerd wordt dat wij mensen, wij moeten vooral veel bidden. Dat wil zeggen, we moeten veel tot God spreken, ongeacht hoe die God heet. Want anders doet hij niet wat wij willen. Maar bijbels is niet dat we tot God spreken. Bijbels is, God spreekt tot ons. En hij roept ons. En hij verwacht van ons dat wij onze oren tot hem neigen, met dank aan Jesaja 55, dat wij onze oren tot hem neigen. Hij zegt namelijk, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Nee, ik zal u geven wat gij mij vraagt, ik zal u geven wat ik beloofd heb, als je naar me hoort. de gewisse weldaden van David, dat wil zeggen die van het Davidische koningshuis. Want in de dagen van Jesaja 55 was David ook al 400 jaar of zoiets. 300 jaar dan geleden overleden. Dat was een verre historie. Maar ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. En vergis u niet, deze woorden worden door Paulus aangehaald in Handelingen 13. Het is nog steeds actueel. Hij predikt dat in zijn evangelisatietoespraak in Antiochië. En hij citeert uit Jesaja. De Heer zegt, luister naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Jesaja 55. Je kent de waarheid niet, maar luister naar mij, dan zal ik het je vertellen. En daarmee krijg je die zegeningen die daaraan verbonden zijn. Dat is nog steeds actueel. Heb je dat? En terwijl je bidt tot je een hol zweegt, ontvang je niks hoor. Ik ben het serieus. Heel serieus. Dan kun je nou wel denken, dat maken ze je wijs, wellicht, maar het is niet waar. Wat waar is, is dat de Heer geeft je wat, je hebt het aan te pakken. En wat hij in de eerste plaats geeft, is woord. Dat is wat hij doet. Los daarvan, er zijn natuurlijk ook commentatoren die het niet zo nauw nemen met de inspiratie van de Bijbel. Die zeggen, die mensen die hadden ook hun eigen ideeën. Die Johannes en Paulus en Jesaja hadden hun eigen ideeën. Dan krijg je dikke boekwerken over de theologie van Jesaja of de theologie van Johannes. De Johannitische theologie, zo van de opvattingen die Johannes dan had over de Godheid. En die zijn er weer anders dan die van Paulus. Ze nemen dat niet serieus en zeggen dan dat het gedachtegoed van Johannes, dat alles begint bij woord, dat dat dan weer overgenomen is van de Griekse filosofen, de oude Grieken, weet u wel, van Plato en... En van de ideeënleer van Plato. Ik moet u zeggen dat dat ook maar onzin is. De Bijbel is in de eerste plaats ouder dan dat. Veel ouder. Niet de hele Bijbel, maar een deel van de Bijbel althans. Is veel ouder dan dat. En het is niet zo moeilijk ook voor ons om te bedenken dat wat wij, om bij de mens te blijven, wat wij produceren en voortbrengen, begint echt eerst bij woord. Waarbij nog gezegd moet worden dat het begrip woord niet alleen maar de aanduiding is van dat wat gesproken wordt, maar het is ook de aanduiding van wat wij eerst denken. Vandaar dat het woord logos soms, in christelijke kringen in ieder geval, helemaal niet vertaald wordt. Omdat men beseft dat er veel meer aan hangt dan alleen één gesproken woord uit ons grammaticaboek of uit ons woordenboek, om zo te zeggen. En als men helemaal gewend is aan het woord logos en men wil toch nog wat, dan is het populair om tegenwoordig dan maar Hebreeuwse termen te gebruiken. Dus dan wordt het dabar. Heb je dat nog? Maar de betekenis van die beide woorden is volstrekt hetzelfde. En in je woordenboek, als je dat nog hebt tenminste, daar staat dat het betekent woord, maar ook formule, gedachte, idee, ontwerp, plan, schema. Allemaal woord. Oorspronkelijk idee. Heb je dat? Woord is niet maar de uitwerking van wat iemand gedacht heeft. Dat denken, dat heet ook zo. En alles begint met dat idee. En dat de Grieken die ideeënleer ontwikkeld hebben ooit. Ja, ze hadden wel eens gelijk. Ze geloofden ook dat 2 x 2 4 was en dat soort dingen. Toch? En we kennen Pythagoras. Piet noem ik hem altijd maar. Zo noemde zijn moeder hem. Piet, en die had ook hele verhalen over verhoudingen en sommetjes. En we moesten formules leren. Stellingen heette dat, om een of andere reden, van Piet. Hè. En Archimedes trouwens hadden we ook nog wat mee. Maar Pythagoras was van de getallen eigenlijk. Maar toen maar weer. Natuurlijk hadden ze wel eens gelijk. En dit ook. Alles begint bij een idee, een woord. En of je het uitgewerkt kunt krijgen. Nou, de eerste uitwerking van het idee is altijd dat men het opschrijft, of beter nog, dat men het spreekt. Want schrijven leren we ook niet meer tegenwoordig. Je leert tegenwoordig, moet je alleen maar typen, toch of niet? Nee? Geef je nog schrijfles? Moeten ze oefenen? laat je ze een half uur, een uur schrijven. Ik vond het stom vervelend, ik ben er nu heel dankbaar voor. Maar toen maar. Schrijfoefeningen, de kleine motoriek leren enzovoorts. Toen maar weer. Maar de idee is er eerst en dan komt in de eerste plaats het woord. Vandaar dat als de Bijbel de zondige natuur en dus de zondige gedachten ook van de mens beschrijft. Ik wou zeggen van de Rooms-Katholiek, maar dat weet u toch. Zo iemand stapt dan het biechthokje binnen en zegt dan iets van, hoe spreekt die man dan? Vader of eerwaarde of ik heb gezondigd. Wat dan? Ja, ik had zondige gedachten. Nou ja, zondige gedachten. Maar als de Bijbel spreekt over de zonde natuur van de mens, dan heet het, hun kelen ze geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Heb je dat nog? En dan nog iets over de mond, dat is in Romeinen 3, de rechtse bladzijde, helemaal rechts, daar staat dat. Dat gaat over de mond, de tong, de keel, de lippen. En oh ja, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dan pas wordt er actie ondernomen, maar het begint met de mond, de tong, de keel, de lippen. Woord. En eerder, of bij een andere gelegenheid, zei de Heer, want dit was Paulus met zijn citaten uit het Oude Testament, maar bij een andere gelegenheid zei de Heer, een mens wordt niet verontreinigd door een vaccinatie. Wat zei hij eigenlijk? Hij zei, een mens wordt niet verontreinigd door wat de mens ingaat, maar hij wordt verontreinigd door wat de mens uitgaat. Uit zijn mond namelijk. Zijn woorden. En Jacobus wijdt er een heel hoofdstuk aan. Over het algemeen ondergewaardeerd, dat hoofdstuk. Ik meen Jacobus 3, of was het Jacobus 4? Er staat een zonde van de tong, of zo staat er dan boven. Nee, het gaat erover dat die tong, dat is bepalend voor wat een mens vervolgens doet. Ook voor hemzelf. Niet maar hij stuurt er anderen mee, hoewel hij dat ook doet, hij stuurt er zichzelf ook mee. Hij doet uitspraken en daarna is het hem eigen geworden, is het min of meer geconcretiseerd enzovoorts. Het heeft grote uitwerking. En dat is het. De mond. Maar het punt is, God spreekt. Dat is wat hij doet. Ook als er staat, in het begin heeft God hemel en aarde, of in het begin schiep God hemel en de aarde, dan vervolgt dat verhaal vervolgens met specifieke acties van God. En er staat er, en God zeide, daar zij licht. En God zeide, volgende dag, dat er een uitspansel zij, enzovoorts. En hij zeide dat er scheiding zij tussen droog land en dat het droog land gezien wordt en de water apart, enzovoort. En hij zeide dat de aarde voortbrengen, enzovoorts. Er staat het 10 keer. In verband met wat wij het scheppingsverhaal noemen. En God zeide, dat is wat hij doet. En wij leren het in de christelijke traditie, hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het komt tot stand enzovoorts. Dat is zo, dat is wat de Bijbel leert. Maar wat hij doet is spreken. Heb je dat nog? Dat heeft hij altijd gedaan, dat doet hij nog en dat zal hij doen. En Johannes, ja, Johannes de meester van de metaforen, noem ik hem altijd maar. Johannes zegt niet, God spreekt en hij heeft gesproken en hij zal spreken en hij spreekt altijd. Hij zegt, God is woord. En dat is het dan. Niet dat het hier staat, maar het staat in Johannes hoofdstuk 1, vers 1. Zal ik dat eens met u opzoeken? Ik heb niet de minste haast om door de Johannesbrieven heen te komen, hoor. Dat u dat weet. Het gaat om dat wij de Heer meer en meer leren kennen, heb ik begrepen. En dat is dus wat wij doen. En wat wij leren in Johannes 1 vers 1 is, in de beginne was het woord. En het woord was bij God. En er staat niet eens, en dat heeft God gesproken. Er staat er veel fundamenteler. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Namelijk, of en, het woord was God. En dan denk je, nou oké, okay, zeg nou wat je precies bedoelt. En, doet het, en dan krijg je weer zo'n zin. Dit was in het begin bij God. En dan heb je meteen zo'n cirkel redenering, zal ik maar zeggen. Dat is maar een hele korte deze keer. Maar je bent weer aan het begin van het vers. Dit was in het begin bij God. Ja, dat zei hij al. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En de normale betekenis, nou ja, ik moet u gewoon zeggen, de enige echte betekenis is God heeft van den beginnen gesproken. God heeft in essentie gesproken, in hoofdzaak, waar het allemaal over gaat, is dat God spreekt. Dat is wat hij doet, dat is wie hij is. Hij maakt zich bekend. En dat is het dan. Dat het zo niet in de traditionele commentaren staat, ja, dat weet ik ook wel. En als u mij dan vraagt, waarom dan niet? En waarom, dan zeg ik, omdat men gebrek heeft aan schriftplaatsen ter onderbouwing van een drie-eenheidsleer. En dus sleept men er dingen bij die, nou ja, uit in verband gerukt worden, of weet ik veel. Daar heb ik ook een klein lijstje van, want zoveel teksten zijn dat er überhaupt al niet. Maar daar gebruikt men deze ook voor. En men vult voor woord in dat betekent zoon. En dan heet het, in de beginnen was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God. Daar staat er niet, maar zo leest men hem. En als men schriftplaatsen nodig heeft van voor het voorbestaan, de pre-existentie van Christus, de Zoon, dan gebruikt men dit vers. Want ja, zoveel vers heeft men er nou ook weer niet voor. En dan wordt dit vers gebruikt. Maar dan ben je de hele betekenis kwijt. Want wat er echt staat is, God spreekt, God is woord. En Johannes legt het wel uit in de volgende verse. Maar die begrijp je ook al niet meer als je die eerste twee versen afzondert en daar een andere betekenis aan geeft. Hebben jullie dat nog? Nou, er staat als uitleg, vers 3, alle dingen, het heelal, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, staat de vertaling. Er staat niet door hemzelf. Dat kan niet, want dat slaat op het woord uit de voorgaande verse. In het begin was het woord en alle dingen zijn door hetzelfde, want het is het woord. Onzijdig. En omdat men er toch in wil leggen, dat woord is Christus of dat woord is God of het is de Zoon, schrijft men dan hetzelfde met een hoofdletter. Alsof Christus onzijdig zou zijn. Het is een taalkundig monstrum eigenlijk, zo. Maar het bewijst wat de vertalers erbij gedacht hebben. Of wie het maar waren die dat zo gezet hebben. Alle dingen zijn door het woord, je ontkomt er niet aan, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En daarom zei ik, er staat 10 keer ook, en God zeide in Genesis 1 en 2, sowieso. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dit is ook een cirkelredenering. Hij gebruikt te veel woorden eigenlijk en hij zegt een paar keer hetzelfde. Maar dat komt omdat hij een sluitende stelling ons voorhoudt. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het is wel gemaakt, maar al wat gemaakt is, is gemaakt door het woord van God. En hoe dat werkt? Nou ja, wij zeggen dan laconiek, dat betekent God spreekt en dan is het er. Alsof dat een verklaring zou zijn. Want een verklaring is het niet natuurlijk, het verheldert ons niks. Wij snappen ook niet hoe dat werkt. Maar zo wordt het ons verteld. God spreekt, al wat hij doet is spreken. Ook als zij bij wijze van spreken iets zou boetseren, dan nog is dat het spreken van God. Waarom ook niet? Wij kennen toch het verschijnsel van de, uit de kunst, zal ik maar zeggen. Iemand, het was Tineke de Raad. Iemand heeft, ja, staat eronder, dus ik neem aan dat dat klopt. Iemand heeft dat schilderij daar gemaakt. En daarmee, een dame, en daarmee spreekt zij, toch, tot ons. Iemand heeft dat schilderij gemaakt, een of andere oude Lito. Maar hij spreekt tot ons. Dat is de voorstelling van de inzetting van het Pascha. In de nacht of de vooravond van de uittocht uit Egypte, zo te zien. Iemand heeft dat gemaakt. En dat beeld, dat plaatje, spreekt tot ons. Heb je dat nog? Je kan het ook uitdrukken als een beeld. Boetseren. En dan spreekt het ook tot ons. En sommige mensen lijken sprekend op hun ouders, toch? Of op een van beide ouders. We zijn sprekend. Het heeft ons wat te zeggen. Nou, daar gaat het om. God spreekt. God maakt zich bekend. Ook als God zegt, leuk dat daar die andere plaat hangt. Van de tabernakel. God spreekt ook door de tabernakel. Waarvan hij zelf het plan gemaakt heeft. Hè. Hij zegt, maak u dit en maak u dat. En zoveel staande bedderen. En die hebben die en die afmetingen enzovoort. En dan moet er een kleed overheen van dassenvellen. Of wat het maar was enzovoort. Eroverheen. En zoveel striklistjes. Om die kleden aan elkaar te maken enzovoort. God heeft het zelf zo bepaald. Maar daarmee zegt hij ons wat. Dat weet u toch? En daarom hangt die plaat daarop. Die is trouwens van... Of het zelf gemaakt, dat weet ik niet. Maar hij is uit het boek van Schouten. Nou ja. Laat maar. Ga ik maar niet verder op in. Maar in de beginnen was het woord. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde... In hetzelfde vers 4 van Johannes 1. In het woord was het leven. Maar in 1 Johannes 1 lazen wij over het woord des levens. Want woord is leven. Mijn woorden zijn geest. Maar geest is ook weer een ander woord voor leven. Dus mijn woorden zijn geest en leven. En hier is het in hetzelfde, Johannes 1 vers 4, was het leven. En het leven was, nog een synoniem, het leven was licht. Wat zegt hem dan eigenlijk? Nou, hij wil gaan zeggen dat de wereld in duisternis was en dat God altijd gesproken heeft, namelijk licht geschenen heeft in een duistere wereld. Maar zegt hij, de duisternis, dat is de duistere wereld, heeft dat licht niet gegrepen. Helaas vertaald met begrepen, enzovoorts. En daarmee vat Johannes in Johannes 1, dus van het evangelie, dan vat hij de hele oud-testamentische geschiedenis samen in een paar zinnen. Hij zegt, vanaf het begin heeft God gesproken, dat is wat hij doet, maar 4000 jaar lang, tot op Johannes de Doper, die geïntroduceerd wordt in vers 6, tot aan die tijd heeft het nauwelijks gewerkt. In ieder geval, de wereld heeft niet willen luisteren. En dus is de wereld nog in duisternis. Want het woord van God is leven, en het is licht. Maar noem nou eens een ander woord voor licht. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Want leugen is tegenovergestelde van waarheid en het is duisternis. En dan gaat hij weer. En duisternis is een beeld van de dood. En dus licht en waarheid staat voor leven. In gedachten denk ik aan de schilderijen van Wijlen Karel Hoekendijk. Die heeft er een paar gemaakt, waaronder wandschilderingen enzovoort. En die waren altijd zodanig dat je aan de ene kant van het schilderij heen ook, dat was duister en langs de rand ging het aan de andere kant, maar tegelijkertijd naar boven en dan werd het lichter en lichter. En dat is hoe het is. Dat is een strijd tussen duisternis en licht. Licht als aanduiding van het woord van God en dus van de waarheid. Wat gebracht en gepredikt wordt in een wereld die in duisternis is en in slavernij van de dood. Dat wil zeggen in dienstbaarheid der verderfenis. Hebben jullie dat nog uit Hebreeën 2? Ja. De hele mensheid is in slavernij van de dood. En de bedoeling is dat men daarvan verlost wordt. Die begrippen zijn synoniemen. Zet ze maar naast elkaar, ze hebben in essentie dezelfde betekenis. Waarheid tegenover leugen. Licht tegenover duisternis. Leven tegenover de dood. Dat is wat het is. Nou ja. En daarover wordt hier gesproken. Aan God ligt het niet. God heeft altijd gesproken. Zegt deze Johannes, de apostel Johannes, de evangelist Johannes. Maar daarna zegt hij in vers 6, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Ook alweer, dat betekent Jehovah is genadig of geeft genade. En deze kwam tot getuigenis, om van het licht te getuigen. Dat wil zeggen, Johannes de Doper werd gezonden, maar Johannes de Doper had niet iets nieuws, niet een nieuwe boodschap. Dat wordt hem weliswaar in de schoenen geschoven. Of waren het zijn pantoffels, dat weet ik nooit, of zijn sandalen. Maar hij wordt ervan verdacht iets nieuws gepredikt te hebben. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. Hij kwam om van het licht te getuigen. En als je dan weet dat licht staat voor het woord van God, het spreken van God, dan getuigde Johannes dus van het spreken van God. En wat Johannes predikte, Johannes de Doper, was gewoon, God heeft beloften gedaan in het Oude Testament en binnen afzienbare tijd zullen die inmiddels vervuld worden. Maar zijn tijdgenoten, de Joden, kenden die beloften Gods helemaal niet. Nee, dat is tot vandaag nog steeds zo, overigens. Je schoot niet op. Maar iets als het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het mag dan zo zijn dat wij die uitdrukking voor het eerst vinden in verband met Johannes de Doper. Maar hij zegt niet, er komt iets nieuws, er komt een koninkrijk der hemelen. Hij zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het veronderstelt dat men het wist wat het was. En ik moet u zeggen, dat is precies het geval, want in het Oude Testament wordt dat vanaf bladzijde 1 aangekondigd. De eerste bladzijde bedoel ik. Want op de eerste bladzijde van de Bijbel staat dat God zegt, laat ons Adam maken, ongeacht hoe het vertaald is, maar er staat, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis en dat die heerschappij hebben over heel de aarde en dat soort dingen meer, de aarde onderwerpen en daarover heersen. Dat gaat toch over een koninkrijk? Ja, der hemelen, want het is van Gods wegen geïnitieerd. Niet Adam moest het uitvinden, God had het uitgevonden en zegt, ik ga een mens maken die gaat dat doen. En natuurlijk heeft de mens zich dat toegeëigend en gezegd, dat zijn wij dus. Want de Bijbel zegt, nee, dat zijn niet wij, dat is hij. Met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus Christus, die Gods beeld en gelijkenis is. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. De Bijbel zelf past namelijk al die profetieën toe op de Heer Jezus Christus. Ook die uit bijvoorbeeld Psalm 8. Die van wie is de mens? Of wat is de mens? Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem weinig minder dan de engelen gemaakt. Maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En daarna volgt het een en ander aan woorden die rechtstreeks ontleend zijn aan Genesis 1. En over de vissen de zee en over het gevolgde des hemels alle die. Lees het maar na in Psalm 8. En de Hebreeënbrief hoofdstuk 2 zegt dat die woorden van toepassing zijn op Jezus. Letterlijk zo, Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Er kan geen twijfel over bestaan. Maar het hele idee van dat koninkrijk, dat vinden we al bij Adam dus. En het wordt nog uitgebreid en zwaar, met grote klemtoon, bevestigd in, eerst in de roeping van Juda, een van de zonen van Jacob, en daarna in de roeping van David. Met een koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk, enzovoorts. Dat koninkrijk. En van de troon van David, en zeker van die van zijn zoon Salomo, staat dat het is de troon des Heren. En van Salomo staat dat hij gezeten was op de troon des Heren. Dat was van Gods wegen zo geregeld. En ook dat staat er een paar keer bij, dus vooruit maar. En dat koninkrijk, dat zou komen. En dat is Johannes, die niet met wat nieuws komt, die zegt, nee, het is nabijgekomen en u weet hoe het is. De meerderheid van allen die zich christen noemen, geloven absoluut niet dat dat nog ooit in vervulling zou gaan. En wij die dat wel geloven, zijn ketters. We zijn giliasten. Dat was een ketterse leer officieel in de christelijke orthodoxie. Als je, het is waar, als je gelooft dat de Heer zal wederkomen op de troon van David in Jeruzalem en hierop aan een koninkrijk zal oprichten en de volkeren zal vergaderen en met name Israël zal terugverzamelen naar het land en het land zal verdelen in stroken, zal ik maar zeggen, want er staat er onder de stammen van Israël, alle 12 enzovoorts, 13 eigenlijk. Dat wordt allemaal beschreven in de Bijbel, maar dat gelooft niemand. Nou ja, u en ik, mag ik hopen. Ik in elk geval wel. Nog een paar, Albert gelooft het ook, geloof ik. Deze Albert, er was hier nog een Albert, die gelooft dat ook. Maar doe maar. Weet u waar we het over hebben? Johannes kwam om van het licht te getuigen. Het punt is namelijk, en dat is Johannes zijn punt, hier en in 1 Johannes 1 ook, dat dat woord van God niet verandert. God is dat woord, God identificeert zich met dat woord, drukt zich uit in het woord en God is de onveranderlijke. En dus is het woord van God ook onveranderlijk. En zegt hij bij gelegenheid, er is een woord van mij uitgegaan en het zal niet wederkeren. Ik zal het niet terugnemen. Dit heb ik gezegd en zo blijft het. Iemand zei, dat is het Pilatus-syndroom. Die ook zei, dit heb ik gezegd en zo blijft het. Maar dat kun je zo terugvinden in Wikipedia of waar u dat maar nazoekt. Pilatus-syndroom, zoek het maar na. Maar het komt eigenlijk gewoon van de Heer. Die zegt, ik heb het gezegd en zo blijft het dus. En dan te bedenken dat wij dan lastig gevallen worden van links en van rechts, van alle kanten binnen het christendom, door allerlei lui die ervoor doorgeleerd hebben komen zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is nu achterhaald. Dat was voor die tijd toen, en die wereld, die omstandigheden, daar gold dat. Of ze zeggen gewoon, ja, dat staat er wel, maar wij weten nu beter. En zelfs de lui die zeggen, ja, dat zegt Paulus wel, maar Paulus wist dat toen nog niet. Wanneer dan wel, dat weten zij weer niet, maar toen maar weer. Dat soort dingen, het wordt altijd weggeredeneerd. Precies zoals de slang dat doet, de tuinslang. Ik bedoelde niet cobra, ik bedoel, dat is weer een ander verhaal. Maar ik bedoelde, nee, niet Karel Appel. De tuinslang, noem ik hem. Nee, zo, dat is hem, de tuinslang. Die dan zegt, heeft God dat gesproken? En dan zegt die vrouw, ja, dat heeft God gesproken. En de vrouwen wat zeggen, je kunt beter niet tegenspreken. Dat deed de slang ook niet. Hij zegt, oké, dan heeft God dat gesproken. Maar God heeft het anders bedoeld. En dan zal ik je vertellen wat hij bedoeld heeft. En u weet ook dat daar het christendom en christelijke theologie van aan elkaar hangt. Ja, het staat wel in de Bijbel. Daar kunnen ze dan niet onderuit als je ze laat lezen. Het staat wel in de Bijbel, maar dat is anders bedoeld. En zij weten dan hoe het bedoeld is. En tegenwoordig weten ze ook niet hoe het bedoeld is, maar in ieder geval anders. Dus nou weten ze niks meer, dus krijg je programma's als Het Vermoeden. Op de televisie enzovoort. Dat zijn christelijke programma's, Het Vermoeden. Ze weten niks. Ze doen er alleen zo lang over om dat te vertellen. Ze hebben niks te zeggen, maar ze... Nou ja, doe maar. Maar de Bijbel is anders en God is anders. God zegt, dit is het en daar blijf ik bij. Niet maar, dit heb ik gezegd en dan ben ik eraf en ik heb me vergist of wat dan ook. God identificeert zich, ik heb geen ander woord. God identificeert zich met zijn eigen woord. Hij is dat woord. En daarom heet het de Bijbel, het woord van God, heet onvergankelijk. Het eeuwig blijvende woord van God. Want God is eeuwig. Dat weet iedereen trouwens. Want u weet toch hoe God heet? Hoe zijn naam is? Wordt een paar keer gevraagd in de loop van de geschiedenis. Hoe is uw naam? Met wie heb ik gesproken? Dan kan ik nog eens terugbellen, zei Mozes. Met wie, nou ja, zoiets. Je wil hem toch aanroepen. Met zijn naam. Met wie, hoe is uw naam? En toen zei hij iets als... Ik ben die ik ben. En daarna maken mensen ruzie over hoe je dat moet uitspreken in het Hebreeuws. Alsof dat ook maar iets zou uitmaken. Jehovah. Van oudsher, want ik ben conservatief, ik hou het daarop. Ik weet wel, sinds de 30e jaren moet je in Nederland zeggen, Yahoo. En sinds de 40 of 50 jaren moet je zeggen, jawel. En dan denk ik, jawel, laat maar. Hoe? Ik hou het op Jehovah, dat weet iedereen, Jehovah. En of het een goede uitspraak is, ik denk dat het een sterk Almeers accent is. Jehovah, matuma. Maar waar het om gaat is niet hoe je het precies moet uitspreken. Waar het om gaat is wat het betekent. En waarom hij zo heet. En dat is niet zo moeilijk, dat weet ook iedereen. De naam Jehovah betekent iets als... ik ben die ik ben. En dat komt omdat het ook zo in de Bijbel ergens vertaald wordt. Ik ben die ik ben. Maar daarna komt men ons vertellen dat het ook kan zijn... ik was die ik was. Of ik zal zijn die ik zijn zal. En de vertalers hebben er natuurlijk nog steeds moeite mee. En ik heb het lijstje groter gemaakt. Want ik heb gezegd, als het kan betekenen... ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal... dan kan het ook betekenen... ik ben die ik zijn zal of ik zal zijn die ik ben... Maar het kan ook zijn, ik zal zijn die ik was, of ik was die ik zijn zal. En er zijn de wiskundigen die dan uitrekenen hoeveel mogelijkheden je hebt. Dat hoeft voor mij niet, want ik kom terug tot één ding. Het betekent gewoon, en dat hoef ik ook niet te bedenken, de Joden weten dat ook, want hoe spreken die het ook alweer uit? Strikvraag. Hoe spreken de Joden de naam Jehovah uit? In het Nederlands. Nederlandse Joden, hoe spreken ze het uit? Die mogen het niet uitspreken, want het is ten strengste verboden. Nee, dat is omdat de Bijbel zegt, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. En als je niet wil zalig worden, moet je die naam dus niet... Nou ja, ik zeg het weer zo ongelukkig. Hoe spreken ze die naam dan uit? Wat doen ze? Ze zeggen de eeuwige. Nou, dat is de betekenis van de naam. In de zin van de onveranderlijke. Wat hij was, blijft hij. Wat hij gezegd heeft, blijft altijd geldig. Hij komt er niet op terug. God verandert zijn plannen niet. Weet je wat verandert? Oké. In de geschiedenis... Nee, laat ik het nog anders zeggen. God heeft een plan gemaakt... En dat plan behelst verschillende fasen. Logische wijze. Het gaat over geschiedenis. Gaat over gebeurtenissen in de tijd. En daarin verandert het een en ander. Bij gelegenheid. Want als een bepaald deel daarvan klaar is. Dan komt er een ander deel aan de orde. En wij kennen dat. Wij herkennen dat trouwens ook aan die ene witte bladzijde. Weet u wel, in uw Bijbel. In mijn jeugd waren er een heleboel bijbels waar die witte bladzijde eruit was. Omdat men in de oorlog gebrek had aan vloeipapier. Ja. Nee, serieus. Maar die ene witte bladzijde. En wij zeggen, ja, daarvoor dat is Oud Testamentisch en daarna is Nieuw Testamentisch. Vandaar dat christenen hebben uitgevonden dat ze hoeven niet te offeren. Dat is de wet en daar zijn ze van verlost. Maar er zijn andere delen van de wet die vindt men wel wenselijk en daar moet je je dan aan houden. Dus officiële leer meestal is dan, wij zijn verlost van de ceremoniële wet. Dat hoeven we allemaal niet meer te doen. Maar de morele wet, daar moeten wij ons wel degelijk nog aan houden. De Bijbel zegt dat dat verschil niet bestaat. Dat de wet één wet is. En als je één lid van de wet overtreedt, heb je de hele wet overtreden. En als je van één lid van de wet verlost bent, ben je van de hele wet verlost. Enzovoorts. Maar ja, dat komt de mensen niet uit. En dan verzinnen ze weer wat anders. De wet trouwens, wij zijn ervan verlost. De Bijbel leert door de dood en opstanding van Christus. Waarmee meteen het leven is geopenbaard en dat verkondigen wij u, zegt Johannes. Maar de wet was daarvoor, wij noemen dat Oud Testamentisch. Dat mogen dan zo zijn en het mag dan zo zijn dat de wet gegeven wordt in de dagen van het tweede Bijbelboek, Exodus. Maar het neemt niet weg dat toen het grootste deel van wat wij Oud-Testamentische tijd noemen al achter de rug was. Pak een beet afgerond, 2500 jaar was al om. Nog niet helemaal, maar het scheelt niet veel. En toen kwam de wet met nog 1500 jaar te gaan, afgerond weer. 1500 jaar te gaan tot op Christus die de verlossing van de wet bracht. Dus het grootste deel van de Oud-Testamentische tijd is zonder de wet. Dat vertel ik voor degenen die menen dat God het nuttig geacht heeft aan de mens één wet te geven, omdat hij die nodig heeft. Waarom liet hij dan 2500 jaar de mens zonder die wet? Het bewijst dus dat dit een onterechte opvatting is. Dat God die wet gegeven heeft omdat de mens hem nodig heeft. En vervolgens moet ik dan nog zeggen dat van die pak een beet 1500 jaar waarin de wet daar was tot op de dood en opstanding van Christus. Dat in die tijd de wet slechts gegeven was aan Israël. Aan geen ander volk. Er waren minstens nog 70 andere volken officieel. Volgens de tabel uit Genesis 10. De zogenaamde volkerentafel. En die hadden allemaal de wet niet. En we weten het zeker omdat Romeinen 1 of 2 zegt dat de heidenen die de wet niet hebben, komma, enzovoorts. Precies, de heidenen hebben de wet niet. En dan moet nog gezegd worden dat het grootste deel van Israël, namelijk het 10-stammenrijk, die hebben zich überhaupt nooit aan de wet gehouden. Helemaal never ever. En het tweestammenrijk, een heel enkele keer bij gelegenheid, een enkele feestelijke gelegenheid. Dan hebben ze een keer een paasfeest gevierd en een keer een loofhuttenfeest, als ik me goed herinner. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. Dat is waarom ook zij in de ballingschap verdwenen, in de Babylonische ballingschap. En toen ze daaruit terugkwamen, hebben ze zich nog niet aan de wet gehouden, want ze hadden daarvoor een eigen wet in de plaats, zegt de Heer Jezus. En dat is het judaïsme. Hoezo wet? Petrus zei, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En Paulus, als er iemand was die de wet kende en propageerde, was het ooit Saulus van Tarsen. En die zei daarover, na zijn bekering, hij zei, door de wet is kennis der zonde. Maar je wordt er niet zalig door. En daarom heeft God ons van de wet ook weer verlost. Hij was ook de enige die dat doen kon, want hij had de wet zelf geïnstigeerd, dat wil zeggen gegeven. En dat is wat gebeurd is. En dat betekent dus dat je een periode hebt dat de mensheid überhaupt niet onder de wet was. Je hebt een periode dat officieel Israël onder de wet was, maar de andere volkeren ook niet. En je hebt sinds de opstanding van Christus de periode waarin niemand onder de wet is, althans volgens het woord van God. Heb je dat nog? Dat verandert dus. En in de toekomst krijgen we nog een heel belangrijke verandering. Dat is nou, namelijk dat na de opname van de gemeente, alsnog via de gemeente trouwens, vervolgens het koninkrijk van David hier op aarde hersteld zal worden. En in gedurende een periode van minstens 1000 jaar in stand gehouden zal worden. Dat is weer een andere omstandigheid. Dat verandert. Maar, zegt de Bijbel, dat is niet de verandering van het plan. Dat is het plan. Dat is de uitwerking van het plan. Dat is het idee van een boekrol die ontwikkeld wordt. U weet hoe dat gaat met een boekrol? Het is één rol, zal ik maar zeggen. En aan de ene kant wordt die afgerold en aan de andere kant wordt die opgerold. Zo rolt men het doorheen. Dus als je hem vast zou houden, ik kan het niet goed demonstreren, maar als je hem vast zou hebben, die twee rollen, links en rechts, daartussen een stukje kun je lezen. En als je daar klaar bent, rol je en door. En dan ga je weer verder en weer verder en verder. En rol het door. Dat is de afwerk, de ontwikkeling, daar hebben wij dat woord aan te danken. De ontwikkeling of afwikkeling van het plan, van het schema, van het script. Als het over een film gaat enzovoorts. Heb je dat? Dat daaruit ontstaat de heilsgeschiedenis. Maar het plan als zodanig ligt op bladzijde 1 al vast. Op bladzijde 1 kun je bijvoorbeeld al herkennen zelfs die 7 huishoudingen of bedelingen die wij kennen uit de heilsgeschiedenis. Ja, als je ze niet kent, herken je ze daar ook niet. Maar ze staan daarin. Geprojecteerd. Heb je dat nog? En op bladzijde 2 heb je bijvoorbeeld dat verhaal van, het is bladzijde 4. Vervolgens daar krijg je Kaïn en Abel, weet u wel. Kaïn slaat zijn broeder dood en u weet wat de wet dan zegt, dan is hij zelf des dood schuldig. Maar de Heer zegt, want er was helemaal geen wet, de Heer zegt laat hem maar gaan. En Kaïn zegt tegen de Heer dan, ja, dat kan hem wel, maar dat red ik niet, want wie mij vindt zal mij doden. En dan zegt de Heer, ik zal zorgen dat je niet gedood wordt. En de Heer stelde het teken van Kaïn in, en het teken van Kaïn is echt niks anders dan dat Kaïn vervolgd werd, maar nooit gedood is geworden. Het is een soort 007, de Heer was niet noemen, maar zoiets. Zo even, dat loopt altijd goed af. Merkwaardig genoeg, waarom was dat? Omdat de Heer genadig was aan Kaïn of zoiets? Of omdat de Heer tegen Kaïn zei, ja, je hebt het wel niet volgens de regels gedaan, maar je hebt dan toch minstens geprobeerd een offer te brengen? Een beetje religiositeit gedemonstreerd, dan wel spiritualiteit. Kan je dat drinken, vroeg iemand laatst. Maar goed, spiritualiteit, ik zou het niet doen als het jou was. Maar doe maar weer. Heeft de Heer over dat laten lopen? Nee, maar Kaïn vervult een profetische functie. Hij is een uitbeelding van het Joodse volk dat schuldig is aan de dood van de Heer Jezus, hun broeder. En de Heer Jezus bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat Joodse volk is sindsdien, net als Kaïn, zwervende en dolende over de aardbodem. En als er iets kenmerkend is voor het volk als zodanig, is het dit. Het is vervolgd geworden, het is verdrukt geworden, verjaagd geworden, gedeporteerd geworden, wat dan, gevangen gezet geworden. Men heeft geprobeerd het uit te roeien, het is nooit gelukt. Dat is het. En die geschiedenis van het Joodse volk, in onze dagen dus, na de opstanding van Christus, na de dood van de Heer Jezus, soms moet ik eigenlijk zeggen, die geschiedenis wordt uitgedrukt in die kwestie van Kaïn en Abel. Sterker nog, als daarna het nageslacht van Kaïn genoemd wordt, wie eruit voortkwamen, want dat is een geslachtslijst, die namen van die lui die daar genoemd worden, geven uitdrukking aan de hele geschiedenis van Israël. Dat kan ik nou niet uitleggen, dat is te ver buiten de orde, dat is te ver naast de Johannesbrief. Maar het illustreert natuurlijk wel hoe dat zit, wat Gods plan is. En kijkend naar die platen, dat is de uittocht uit Egypte met de paaslam enzovoorts. Maar waarom gingen ze niet meteen naar Canaan? Oké, omdat ze murmureerden in de woestijn. En toen zei de heer, nou dan maar niet, dan laat ik hier. Ze bleven dus 40 jaren bij elkaar in de woestijn. Maar nog een keer, waarom bracht de heer ze gewoon niet naar Canaan? Dat had hij toch beloofd? Heeft hij dan zijn plan veranderd? Nee, want die 40 jaar in de woestijn van Israël zijn een beeld van de gelovigen, het volk Gods in onze tegenwoordige tijd, waarbij de verlossing al lang tot stand gekomen is door de dood en opstanding van Christus, maar wij zijn nog steeds onderweg naar Canaan, naar de vervulling van Gods belofte. En wij niet alleen, maar Israël als zodanig en het Joodse volk als zodanig ook. En ik weet het zeker, want het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld, en ook Hebreeën 3 en 4, zeggen dat. Daar staat, deze dingen alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld en zijn geschreven tot lering van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. En daarna in Hebreeën ziet u dat niemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Hebben we dat nog? Wij zijn als gelovigen onderweg door de woestijn. En ik weet het zeker, niet alleen omdat het in de Bijbel staat, maar er zijn nogal wat zogenaamde geestelijke liederen of gezangen, en zelfs psalmen trouwens ook, die dat bezingen. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Hoofd omhoog en hand in hand. Wij gaan dwars door deze aardwoestijn. Wat een vreemd woord is, staat niet in mijn woordenboek, maar wel in de bundel van Johannes de Heer. Wij gaan door deze aardwoestijn onderweg naar het beloofde land. Er zit wat tussen. En dat is niet een kwestie achteraf die de Heer geregeld heeft in nieuwtestamentische tijd. Dat is gewoon al vastgelegd in het Oude Testament dat het zo zou gaan. Er is ook al vastgelegd dat de Heer wel in de geschiedenis van Mozes, onze tegenwoordige bedeling, want het was Mozes die kwam en een Egyptenaar doodsloeg in de veronderstelling, in de hoop, in de verwachting dat zijn eigen volk Israël, niet het Joodse volk, zijn eigen volk Israël, dat ze in hem de door God beloofde verlosser zouden herkennen en erkennen. Ik verzin dat niet. Er staat in, waar staat het? Handelingen 7, 8. Er staat in de toespraak van Stefanus. Die zegt dat. Want de Heer had hem beloofd, uittocht, het derde geslacht zal uitgaan enzovoorts. En ze zouden in een land zijn dat het hunne niet is, 400 jaar en wat het maar was. Dat kan je gewoon uitrekenen, het zou de tijd moeten zijn langzamerhand. En van Mozes staat dat hij veronderstelde, hoopte, verwachtte dat zij hem zouden herkennen. En in plaats daarvan werd hij bedreigd. En toen vluchtte hij en 40 jaar later moest hij opnieuw. Waarom was dat zo? Omdat het de uitbeelding is van de situatie die wij kennen. Wij leven in de tijd dat Mozes, bij wijze van spreken, dan de herder is van de kudde in Midian. Bij Jethro. In afwachting van de wederkomst, waarbij de Heer alsnog zich zal melden om zijn volk te verlossen in de toekomst. Dat is wat het is. Noem nog zo'n voorbeeld, we zijn er nou toch. De Heer zelf, David tot koning, en wat was het gevolg? David moest vluchten voor Saul. En als iemand Saul heet, is hij een beeld van de wet. Van Tarze, maar ook die Saul uit Benjamin, weet u wel, die koning. Door het volk gekozen, het volk wil een wet namelijk, het volk vandaag wil ook een wet. Nederlandse volk ook, willen wetten hebben, regels enzovoort. Maar goed, maar David moest ervoor vluchten. En pas jaren later, na de dood van Saul, want wet houdt geen stand, maar wet kan geen stand houden. Na de dood van Saul kon David terugkeren om alsnog zijn troon op te eisen enzovoort. Er zat een vertraging tussen. Niet gering, ik schat een jaar of 13, voor zover ik weet. Hetzelfde geldt trouwens in de geschiedenis van Jozef, maar die is nog moeilijker uit te leggen. Het is profetisch allemaal. God verandert zijn plan niet. En wij kunnen wel denken dat God het gedaan heeft. Wij kunnen misschien wel willen dat God zijn plan verandert. Wij kunnen bidden dat God zijn plan verandert. Maar hij verandert zijn plan niet. Van God kun je van op aan. En dan moet ik u nog iets vertellen. Anders dan kom ik er ook niet meer naartoe. Men heeft bedacht dat de Bijbel een godsopenbaring is. Dat wil zeggen, God openbaart zichzelf in de Bijbel. En dat is zo. Komt overeen met God is woord en God heeft van de beginnen gesproken. Dat is volkomen juist. Maar men heeft ervan gemaakt dat de Bijbel is de voortschrijdende godsopenbaring. En men heeft bedacht dat de mens pas langzamerhand een idee heeft gekregen van God. Eerst nog heel vaag, maar naarmate God zich geopenbaard heeft in de tijd, is het een beetje duidelijker geworden. En uiteindelijk is men gekomen tot monotheïsme en al dat soort dingen. De voortschrijdende godsopenbaring. Zo van hoe later in de geschiedenis, hoe duidelijker beeld was van wie God is. En in het Oude Testament is dat nog onduidelijk. Enzovoort. Ik moet u zeggen dat dit onzin is. Je kan die termen gewoon opzoeken. Dat kun je gewoon op internet tegenwoordig. De voortschrijdende godsopenbaring. Ja. Heb je ook Multatuli gelezen? Is dat dan de voortschrijdende openbaring van Multatuli? De sprookjes van Andersen heet die man. Ja. Andersen is weer iemand anders. Maar is dat voortschrijdende openbaring? Nee, dat is gewoon het vertellen van het verhaal. En als er wat voortschrijdt, dan zijn wij dat die al lezend steeds meer van God begrijpen. Heb je dat? Maar God heeft zich vanaf de beginnen ten volle geopenbaard. Zij het dan dat hij een deel wat achter de hand gehouden heeft, maar dan nog heeft iets vastgelegd in het woord. Want ook de verborgenheid, ik weet niet of je dat begrip kent, ook de verborgenheid is wel degelijk vastgelegd in het Oude Testament. En ook verschillende aspecten daarvan. Weliswaar op een cryptische wijze, maar ja, daar is het tekst voor, het is cryptisch. Zie, maar als er wat voorschrijft, kijk, als je de boeken van een bepaalde schrijver begint te lezen, dan is je inzicht in die schrijver en de denkwijze van die schrijver, die is voortschrijdend. Maar die schrijver zelf niet. Dat ligt gewoon van tevoren vast. Heb je dat nog? Als je God leert kennen uit het Nieuwe Testament, dan vind je diezelfde God in het Oude Testament, in al zijn aspecten. Problematisch wordt het als je zoekt naar een drie-enige God, want die vind je in heel de Bijbel niet trouwens. Je vindt God die zichzelf gestalte geeft, dat wil zeggen zich uitdrukt in de persoon van Jehovah die dan verschijnt. En sinds de opstanding van Jezus verschijnt dan Jehovah Jezus Christus. De Heere Jezus Christus in goed Nederlands. En dan God is geest, God, niet God heeft een geest, God is geest enzovoort. En de geest heet de geest van God, de geest van Christus enzovoorts. Daar is verder niks moeilijks aan. Maar iets als voortschrijdende godsopenbaring. Nee, het is voortschrijdend inzicht van ons. Maar het is niet zo dat God zegt, nou zal ik eens een beetje van mezelf bekendmaken. En nu nog een beetje. En nu nog een beetje. Ik bedoel, natuurlijk, de Heer gaf de wet pas na 2500 jaar. Pak een beet. Via Mozes. Toch? Alleen zijn beloften deed hij al eerder, een paar honderd jaar daarvoor, in ieder geval aan Abraham, om het daarbij te laten. Om precies te zijn 430 jaar daarvoor, want de Bijbel zegt dat. Maar het neemt niet weg dat het verschil tussen die beiden al vastgelegd wordt op bladzij 2 van je Bijbel. Want daar staat, de Heer had een hof geplant in Eden, whatever. En in die hof, Heer Jezus heeft een hofken, daar schoon bloemen, dat weet u, dat lied kent u toch of niet? Nou ja, nee? Ken je het niet? Nou goed. Maar er was, de Heer had een hof geplant in Eden en daar stond in die hof, daar stond nogal dominant, in het midden staat er dan, daar stond nogal dominant, er stonden twee bomen. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Ja, oké, dan gaat de discussie over, was dat letterlijk of overdrachtelijk? En dan ben ik ook gauw mee klaar. Dan zeg ik, dat was letterlijk, maar dat is omdat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Het is profetisch van aard, maar het was wel zo. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van de wet. Het hanteren, toepassen, het leven van en onder de wet is uiteraard eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Iedereen weet wat het is. Je vraagt, mag het of mag het niet? En vervolgens trek je er niks van aan en doe je het toch, zei het dan stiekem. Toch? Nou goed, dat is de wet. En het andere boom des levens, daarvan staat, ja, als ze eenmaal gegeten hebben van de boom, de kennis des goeds en des kwaads, dan zult gij de dood sterven en dan mag je dus niet meer eten van de boom des levens. Zodat u gewaarschuwd bent, als u eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, kunt u niet eten van de boom des levens. En de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond. Van Christus. Vandaar dat de Bijbel beschrijft dat als eenmaal dat koninkrijk van Christus, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk gods, op aarde gestalte krijgt, dan is daar die stroom van levend water en aan de oever van die stroom staat het geboomte des levens, waarvan de bladeren zijn tot genezing der heidenen en zo verder. De boom des levens. En indien iemand afdoet van dat woord, hem zal ik afdoen van zijn deel afnemen van de boom des levens. Wat het maar is. Die boom des levens is het nieuwe verbond. De boom des levens staat voor de beloften gods met betrekking tot leven dat er is voor ieder die gelooft. En als goed is, leven wij als gelovigen van de boom des levens, want het is feitelijk Christus. Wie? Psalm 1. Wel gelukzalig die niet wandelt in de raad der goddelozen en die niet zit op het gestoelte der spotters en wat het maar was. Want he shall not be moved, just like a tree standing by the waters. Enzovoort. Ik weet niet precies hoe het Nederlands staat uit mijn hoofd. Maar zoiets. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken enzovoort. Dat is Christus. Dat is de Heer Jezus. De boom des levens. Want hij is daar de personificatie van. En anders moet ik zeggen, hij is de borg, de middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond. Kortom, oude verbond en nieuwe verbond, wet en genade worden uitgedrukt reeds in de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. En als je vasthoudt aan wet, ongeacht welke uiteindelijk, maar als je denkt dat je daardoor moet zalig worden en kunt zalig worden, of dat je leven geeft of bevordert, de Bijbel zegt, nee, dat is niet zo. En pas in het Nieuwe Testament krijgen we een uitgebreidere uiteenzetting over hoe dat werkt, en dat door wet is kennis der zonde, en dat de wet is een bediening des doods, 2 Korinthe 3, staat er letterlijk allemaal, en dat die vernietigd moet worden en vernietigd is, vanwege de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil enzovoorts. Ja, dat staat in de Bijbel, maar het ligt eigenlijk alvast in die eerste hoofdstukken van Genesis. Het is de essentie van de hele geschiedenis. Er zit nog veel meer aan vast waar we ook elke dag mee te maken hebben, maar ik ga u dat nou niet vertellen. Het gaat om die tweedeling, het gaat om links of rechts. Regelen we het via wet of regelen we het via het ingeplante woord der waarheid? En waar de mens de waarheid niet wil, blijft hem niks over dan de wet. Dat is wat het is. En dus leven in duisternis. En binnen die categorie, binnen die context, binnen die biotoop beweert men dan dat men een wet nodig heeft. Ja, ze hebben gelijk. Als je in duisternis leeft en niet weet, dan heb je een wet nodig die zegt, doe nou eens een stap naar links en doe nou eens een stap naar rechts. Nee, dat moet je niet doen, want dat kan niet. En dan is, nee, daar is een muur en daar is een greppel. Neem nou een grote stap enzovoorts. En dat is ongeveer wat het is, leven onder de wet. In duisternis. Maar het nieuwe verbond heet licht. Heerlijkheid. In overtreffende trap. En dan heb je die wet niet nodig en niet die adviezen en niet die geboden en verboden. Dan weet je zelf waar je staat. En dan ben ik echt weer terug, dat had u niet verwacht, maar ik ben echt terug in 1 Johannes 1. Want er staat, wij verkondigen u dat woord, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En met Christus en met enzovoort. En dan daarna heet het, God is woord, maar God is licht. En de bedoeling is dat wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. En daar hebben wij gemeenschap met elkander. Dat is vers 7 inmiddels. Daar wandelen wij in het licht. Met dank aan de zingende zusjes. Die het lied beroemd gemaakt hebben. Uit de bundel van Glorieklokken van zuster Alt. Ik wandel in het licht. Ik heb me van de week nog gehoord. Keurig op het 78 toerenplaat. Geweldig. Heel mooi. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En niets kan mij van Jezus scheiden. Sinds ik wandel in het licht met hem enzovoort. Dat soort teksten. En Paulus in 2 Korinthe 4 zegt. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Wanneer zei hij dat dan? In Genesis 1, vers 3. Het is het eerste wat God zei. In het Bijbels verslag althans. Hè. Hij zei, er zij licht. En dat de scheiding zij tussen licht en duisternis. En Paulus zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Om te geven dat licht. Het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Precies zo staat het er niet, maar dit staat er wel. 2 Korinthe 4. Zie? Hij zegt, het is profetisch, het slaat op ons. Dus wat God doet en waar zijn woord komt is licht. Men leest op Psalm 119. Zendt Heer uw licht en waarheid neder. En waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren als u dat doet naar uw woord. Want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het woord. Dat maakt ons de waarheid bekend. En daarna weten wij wie wij zijn. Nee, wij weten wie de Heer is. Wij weten wat hij ons gegeven heeft. Dat was de bedoeling. En wij wandelen daarin en daarbinnen. Dat is wat het is. En niet meer aan het handje van iemand die zegt, nou kom nou deze kant op en nou die kant op. Als kinderen, maar als mensen die niet weten waar ze zijn. Verdwaald, verdoold, heet dat. Maar in tegendeel, staande in de genade, staande in de waarheid en staande in het licht. Daarom zou dat woord van God verkondigd moeten worden. Niet alleen in de zin van dat je moet tot geloof komen en een keuze maken wie je dienen zult. Natuurlijk, daar begint het mee. Maar het vervolg erop is duidelijk genoeg. Het vervolg is dat we ons voeden met dit brood des levens, dit woord des levens. En Johannes zegt, nou dat is wat wij verkondigen. En feitelijk in het Johannes-evangelie zegt hij dat ook. Hij zegt, we weten het zeker, want wij hebben het gezien, aanschouwd, we hebben het getast. Want dat woord van God heeft inderdaad gestalte gekregen. Maar ik hoop dat u nou begrijpt hoe groot die uitdrukking is. Het woord van God heeft gestalte gekregen in de persoon en het werk van Jezus Christus. Alle beloften Gods, zei Paulus daarover, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Daarom kan je ook zeggen, Christus is dat woord. Omdat hij de uitwerking is. Al wat God gesproken heeft, ging over de komst van die ene die zoon des mensen, die zoon, die ene Adam, de laatste Adam, de ware David, uiteindelijke David, de ware Salomo, of wie het maar was, het zaad van Abraham, de echte Melchizedek, en wie het maar was. Het is er maar één, het is de Heer Jezus Christus, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Vroeger spraken wij dan over de algenoegzaamheid, of je dat woord vindt in je woordenboek, denk ik wel. Als het niet al te nieuw is dan. Maar de algenoegzaamheid van Christus. Hij heeft het al volbracht, zingen wij bij gelegenheid. Enzovoort. Zo is dat. Alles wat God gesproken heeft, ging over wat wij kennen als zijn zoon. Over die ene die beantwoord aan de beschrijving van al die oud-testamentische profetieën. Wie is die zoon? Wie is hij? Of de Heer Jezus zelf vraagt aan zijn tijdgenoten, wie is de Christus? En dan weten ze te zeggen, de zoon van David. Maar dan zegt de Heer, maar waarom heet hij dan, noemt David hem dan mijn Heer? Als hij zijn zoon is. Als hij ondergeschikt is aan David, waarom herkent David hem dan als zijn meerdere? Zij bleven het antwoord schuldig. En wij christenen, die worden geacht te zeggen op dezelfde vraag, wie is de Christus? Dat is de zoon van God. En wij zijn weer kwijtgeraakt dat hij is de zoon van David die eenmaal zal zitten op de troon van David in Jeruzalem. Maar een stukje. En de Heer zei tot de Emmausgangers, o ongelovigen en tragen van hart, onverstandigen zei hij trouwens, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want het gaat maar niet om een stukje van de Bijbel, laat staan een tekst hier of daar. Het gaat om heel de schrift die van God is ingegeven en is nuttig tot onderwijs enzovoorts. Dat is wat Paulus schrijft aan Timotheus. En daarom zijn we hier. Met geen ander doel dan hem te kennen. Dus dat wil zeggen dat woord te bestuderen en hem te kennen en zijn plan te kennen. En daarna binnen dat kader onze levens in te richten. In onderwerping aan hem, in dienst aan hem en in afwachting van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God de Zaligmaker. En voor vandaag zullen we daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat licht en die waarheid die u al lang geleden hebt neergezonden en die gestalte heeft gekregen in hem die het licht der wereld is en hem die de waarachtige is. We danken u dat we hem kennen die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die zei, ik ben het licht der wereld. En die zei, ik ben het brood des levens. We danken u dat we in hem leven hebben ontvangen. Dat we in en door hem deel hebben aan de vervulling van uw profetisch woord. En we danken u dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We danken u daadwerkelijk dat wij niet hoeven te leven in een duistere wereld als zodanig. Maar dat u ons daaruit trekt. Ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. En ons trekt uit de duisternis in uw wonderbaar licht, opdat we daarin zouden wandelen. En daarom danken we u dat we ook vandaag weer hier mochten zijn. Om in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst, te horen naar uw woord. Te lezen in uw woord. Ons te voeden met uw woord, opdat we dat ons eigen zouden maken. Opdat we daarin zouden staan, daarop zouden vertrouwen en u de eer geven die u toekomt. En daarom, Vader, op grond van uw beloften en op grond van de plaats die u ons geschonken hebt, bidden wij u, wees u dan ons nabij en bewaart u ons voor die duisternis en die verwarring die kenmerkend is voor een wereld die geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. Richt u ons oog op u, opdat we zouden zoeken daadwerkelijk de dingen die boven zijn. En onze hoop en verwachting zouden stellen op uw beloften. Amen.